De Britten gaan de komende jaren veel meer inzetten op de winning van gas en olie in de Noordzee. Doel is, zegt premier Sunak, een grotere leveringszekerheid te garanderen. En de klimaatdoeleinden, die komen niet in gevaar. En toen fronste toch een beetje onze wenkbrauwen. Ik praat met professor Lieve Buijsen, hij is ook UK-kenner. Professor Buijsen, dat was toch weer een beetje toch een straffe uitspraak van Sunak. Kun je eens even toelichten wat hij precies van plan is?
Ja, en dat klinkt een beetje kort door de bocht, maar hij koppelt twee zaken aan elkaar. Aan de ene kant gaat hij een 100-tal vergunningen voor verdere winning van olie en gas in de Noordzee uitdelen, dat is één. Maar hij koppelt dat aan een aantal projecten van carbon capturing. Dat is een manier om, als je elektriciteit opwekt bijvoorbeeld, om de CO2 die zou vrijkomen, om die op te vangen en ergens op te slaan of te hergebruiken.
Mm-hmm.
Dat is niet zo'n courante praktijk op dit moment, maar die bestaat wel. Alleen heb je dan wel ook daar weer opslagruimte voor nodig en zo. En daarvoor ziet hij dan weer mogelijkheden bij grote gastanks, gastreservoirs die ze in de tijd hebben gebruikt, die nu niet meer nodig zouden zijn, die gevuld zouden kunnen worden. Onder andere ook weer in de Noordzee. Natuurlijk, het lijkt ook wel dat je daarmee het probleem weer wat voor je gaat uitschuiven door het allemaal te gaan opslaan. Mm. Maar op zijn minst zou dan op dit moment die CO2 niet de lucht ingaan.
Ja, hij zei ook van ja, heb je het liever dat je het van heel ver moet halen en afhankelijk zijn van dictators? En hij zei ook van good for the jobs and good for the climate. Dat klinkt toch een beetje contradictorisch, hè?
Ja, die jobs, dat zal wel uiteraard, want het gaat om investeringen in een sector waar je nog behoorlijk wat werknemers nodig hebt. Dus dat klopt. Dat klopt ook helemaal met het groeiverhaal, het economische groeiverhaal dat zijn partij al een tijdje probeert te brengen en in de praktijk te brengen. Dus dat klopt allemaal. De vraag is alleen ja, of dat groene sausje dat hij daar dan toch probeert overheen te gieten, of dat heel geloofwaardig is. Maar het gaat er wel voor een stuk in als zoete koek bij mensen natuurlijk, hè, omdat hoe harder je roept vanuit de kant van de groenen, zeg maar, hoe alarmistischer dat klinkt, hoe ongeloofwaardiger dat bevonden wordt door de gewone Brit. Die denkt, ach, zo'n vaart zal het wel niet lopen, het Armageddon is niet nabij. Maar dat is natuurlijk wel niet wat de wetenschap ons op dit moment vertelt.
Nee, maar het is ook geweten dat Sunak het niet zo voor het klimaat heeft, ook niet zo voor het milieu. Ik zag hem ook nog in de auto van Margaret Thatcher zitten, dus hij rijdt duchtig rond. Probeert hij toch ook zo kiezers te winnen voor de conservatieve partij die er toch niet zo goed voor staat?
Ja, dat lijkt mij het enige echte motief te zijn. Hè. Als hij het gevoel zou hebben dat kiezers vooral voor een groene agenda zouden gaan, dan zou hij de grootste environmentalist zijn die je kunt vinden. Het is altijd een beetje een opportunist ook wel geweest, iemand die met de wind wat meedraait. Dat lijkt mij ook nu wel voor een deel het geval te zijn. Zelf geeft hij niet de minste blijk van enig groen bewustzijn. Hè. Hij vliegt er lustig op los voor een paar tientallen kilometers een bezoek te gaan brengen ergens. Neemt hij een helikopter bijvoorbeeld. Hè. En hij vindt het allemaal maar normaal, want zo win je tijd. Dus hij zegt, ja, we moeten er een pragmatische aanpak op nahouden. Want ja, we hebben bepaalde doelen die we moeten halen. Tegen 2050 bijvoorbeeld, maar dat is nog een heel eind van ons verwijderd. En we gaan die doelen zeker halen. Maar politiek is het belangrijk op twee punten. Aan de ene kant ideologisch, de conservatieve partij is altijd de partij geweest van individuele vrijheid, ook van vrij ondernemerschap. Zonder zich er ooit rekenschap van te geven natuurlijk, dat als je dat tot in het absurde gaat doortrekken, die individuele vrijheid, dat het chaos wordt voor iedereen. Dat is één. Twee is op korte termijn heel sterk politiek gewin. Dat werkt heel sterk om mensen te zeggen, ja, doe maar, want wij beperken je niet. Bijvoorbeeld, het voorbeeld op dit moment waar iedereen toch wel wat naar kijkt, dat is Londen, waar je een low emission zone hebt, die ondertussen een ultra low emission zone aan het worden is. Dat is een project van Sadiq Khan, waarbij men vaak vergeet, dat is een burgemeester van Labour signatuur, in de oppositie nationaal, maar aan het roer in Londen. Maar het is eigenlijk een project dat in de tijd begonnen is met Boris Johnson, toen hij nog burgemeester was van Londen. Sadiq Khan heeft dat nu uitgebreid, aangescherpt, wil dat aanscherpen. Het was een heel sterk thema in de tussentijdse verkiezingen voor de parlementszetel voor dat gebied. En daar, tot ieders verrassing, heeft de conservatieve kandidaat, zij het met een nipte meerderheid, maar toch gewonnen. Wat meteen aangeeft dat je het wordt gezien als een signaal aan de conservatieve partij om echt in te beuken op een al te grote groene agenda, er zelf vooral niet op in te zetten. En tegelijkertijd zie je ook langs de kant van Labour dat men de groene agenda al aan het terugschroeven is. Puur, louter en alleen op basis van die ene tussentijdse verkiezing. Heel sterke druk werd ook gezet op Sadiq Khan om te gaan terugschroeven. Maar die voelt zich ondertussen gesterkt ook door een aantal rechterlijke beslissingen. En die gaat er gewoon mee door. Die vindt dat je gewoon koers moet aanhouden. Wat mij ook het wijste lijkt als politieke partij. Want vroeg of laat betaal je dit toch cash. Als je ook kijkt naar de eigen partij van Sunak, dan zie je daar ook behoorlijk wat kritiek. Er heeft zelfs al een minister een tijd geleden ontslag genomen omdat hij zich niet kon vinden in de ongroene richting die men uitging. En je merkt dat men daar wel het gevoel heeft, ja, pragmatisme allemaal goed en wel, en we moeten de verkiezingen winnen, allemaal goed en wel, maar tegelijkertijd moeten we de wetenschap voor een stuk toch ook wel volgen. Als we zeggen dat we onze doelen van 2050 willen halen, dan moeten we er ook wel iets voor doen en niet altijd toegeven aan de luidste roepers van het moment. Ja. Bijvoorbeeld in januari zou er een nieuwe wetgeving ingaan waarbij autoverkopers voor minstens 22% CO2-vrije auto's moeten gaan verkopen. Je kunt begrijpen dat de auto-industrie op dit moment zware druk aan het zetten is op de regering om dat terug te schroeven, te zeggen dat het onhaalbaar is en zo verder. Maar zo natuurlijk, als je dat soort van kleine stapjes voortdurend gaat terugschroeven, omdat het op korte termijn niet haalbaar zou zijn en jobs zou kunnen kosten en wat weet ik nog allemaal, dan ga je uiteraard nooit je doelen voor de toekomst halen en dan leg je een ongelooflijke hypotheek op onze toekomst, de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.
Ja, binnen zijn partij zeggen ze ook dat het een verkeerd besluit is op een verkeerd moment. Kunnen we het zo concluderen?
Daar lijkt het wel een beetje op, omdat je op dit moment sowieso in die hele storm zit. Ik denk dat zijn eigen inschatting anders is geweest, namelijk het idee dat hij nu ook wel mensen zekerheid wou geven op een moment dat energieprijzen nogal de pan aan het uitswingen waren. Dat hij dacht, ja kijk, hiermee geef ik het signaal, als we onze olie- en gaswinning in eigen handen houden, dan kunnen we ook zelf die prijs beter gaan drukken. Het lijkt ook logischer dat je die olie en gas dichter bij huis gaat winnen, eerder dan van ver moet laten komen. En ga zo maar door. Dus ik denk dat dat eerder zijn inschatting is geweest. En iedereen is zich op dit moment aan het positioneren voor de nationale verkiezingen die er wellicht eind volgend jaar zullen aankomen. Maar dat betekent ja, als die er eind volgend jaar aankomen, dat het komende jaar volledig in het teken gaan staan van dat soort van positionering, ballonnetjes oplaten en zien waar die landen.
Dank voor je toelichting, professor Lieve Buijsen van de KU Leuven en UK-kenner. Dank u.